Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wilde beginnen met u een aanzienlijk deel van de schrift voor te lezen, wel een heel hoofdstuk zelfs. Dat is Jozua 2. Jozua 2. Daar staat: Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtig het land en Jericho. Zij gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en ze sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen. En zeide al dus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat jullie de verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners deze lands voor jullie der aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij lieten dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en ze woonde op de muur. En ze zeiden tot hem: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zal zijn. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide: het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hem gaan, en zij gingen heen, en zij bond het scharlakend snoer aan het venster. Zij gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die twee mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Tot zover. En dat was dan het verhaal van de twee verspieders die uitgezonden waren door Jozua om te bekijken het land dat zij binnen afzienbare tijd zouden veroveren. Dat was niet de eerste keer dat er verspieders gezonden werden om het land te bekijken. Immers enige jaren terug, om precies te zijn, 38 jaar terug, was dat ook al eens gebeurd. Reeds eerder in het boek van Numeri lezen wij dat Mozes in de tijd 12 verspieders uitzond om het land te bezien. Het is eigenaardig dat dat al zo lang geleden was. Het was eigenlijk na 2 jaar na de uittocht uit Egypte en dus bij de aanvang van het 3e jaar, want daar komt het op neer, dat door Mozes 12 verspieders, 12 spionnen werden uitgezonden, genummerd 001 tot en met 12 natuurlijk, en ja. Goed. En er werden 12 verspieders uitgezonden om het land te bezien en om te kijken op welke wijze zij dan misschien het land zouden moeten veroveren. En waarschijnlijk kent u het verhaal. Ik heb het vroeger geleerd, zoals u weet op de zonderschool. Daar heb ik dat verhaal geleerd. 12 verspieders gingen uit en er waren er 10 die terugkwamen en zeiden dat wordt helemaal niks. Het land loopt helemaal vol met reuzen, het land is veel te sterk. Er staan veel te sterke muren, ook bijvoorbeeld om Jericho en dat soort plaatsen. En ze dachten niet dat het land veroverd zou kunnen worden. En in feite was dat de oorzaak ervan dat de Heer het volk, wat niet geloofde in het erf, in het in bezit nemen van het land, dat de Heer hetzelfde volk terugstuurde de woestijn in, waarna het nog 38 jaar van omzwerving in de woestijn te goed had. 38 jaar waarin de hele toenmalige generatie van Israël omkwam. Verdierf, staat er. 38 jaar waarin al die ongelovigen van dat volk omkwamen in de woestijn en aan hen werd bewaarheid wat ze zelf geloofden. Zij ontvingen het resultaat, zij ontvingen de consequentie van hun eigen overtuiging. En hun eigen overtuiging was: de Heer zal ons dat land niet kunnen geven. We zullen het niet bezitten. En inderdaad, zij bezaten het land ook niet. Ze kwamen er niet in. Wel, de Heer had ook niet beloofd dat zij erin zouden komen. De Heer had beloofd dat het volk, als volk, Kanaan zou binnengaan en dat erfelijk zou bezitten. En de Heer heeft zich daaraan gehouden. In zekere zin althans, want eigenlijk moet ik zeggen, de Heer zal zich daaraan houden, want voor een deel is dat natuurlijk nog steeds profetie. Israël heeft nog nooit definitief het land Kanaan bezeten, maar in de toekomst zal het ongetwijfeld gebeuren. Maar hoe dan ook, de meerderheid van het volk en ook de meerderheid van de verspieders zag het in de tijd niet zitten. Er waren er echter 2 van de 12 die het wel zagen zitten en die het volk bezwoeren en zeiden: wel, de Heer zal ons het land geven. Wij zullen het kunnen veroveren. De Heer zal het ons geven. 10 zeiden, wij zullen het niet kunnen veroveren. 2 zeiden, de Heer zal het ons geven. En in zekere zin hadden ze allebei gelijk, maar het is maar hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk. Het punt is dat men niet zou moeten zien op zijn eigen kracht, maar dat men zou moeten zien op de God, die Heer die Israël had uitgeleid uit Egypte, die Heer die de wateren van de Schelfzee had doen wijken, die Heer die hen door de woestijn gebracht had, wel diezelfde Heer, Jehovah is zijn naam, diezelfde Heer, die zou natuurlijk ook in staat zijn om hen dan uiteindelijk ook dat beloofde land te geven. Wel, de Heer had het beloofd, hij had tot nog toe gedaan wat hij beloofd had, en waarom zou hij het niet doen? En deze 2 verspieders van in de tijd, die waren van mening dat de Heer het land zou kunnen geven. Dezezelfde 2 verspieders kennen wij, want hij is een van die 2 wordt zelfs als eerste genoemd hier in Jozua 2. Jozua namelijk. Jozua, de zoon van Noen. Hij was een van die beide verspieders in de tijd. En de andere was Caleb, die gerekend werd als de vertegenwoordiger van de stam van Juda. Eigenaardig genoeg, omdat wij van Caleb weten dat hij van geboorte helemaal geen Israëliet was. Hij was dus ook niet eens besneden, maar hij was een heiden, een Keniziet. Hij was uitgetrokken met Israël, hij was uitgetrokken uit Egypte en hij was ingelijfd bij de stam van Juda. Hij werd gerekend tot erfgenaam van Juda. En deze Jozua en deze Caleb, dat wil zeggen een Israëliet en een heiden van geboorte samen, deze 2 waren het die in de tijd zeiden van: wel, de Heer zal ons dit land geven, ondanks die reuzen, ondanks alle tegenstand, ondanks dat het er, naar de mens gesproken, totaal anders uitziet. En het aardige is nu dat Jozua, die vroeger een van die 2 verspieders was, dat is de man die nu 2 mannen uitzond om Kanaan en speciaal ook Jericho heimelijk te verspieden. Dat is het eerste vers wat we lezen in Jozua 2 vers 1. Wel, 2 verspieders waren nu genoeg blijkbaar. Als je de 12 uitstuurt, krijg je er toch 10 terug. Die je toch niet zien zitten. Dus 2 is meer dan genoeg. Joshua wist dat langzamerhand. En het aardige is ook dat we ook niet verteld worden wie die 2 feitelijk zijn. Die 2 verspieders. Het leuke is dan ook dat wij nu wel weten wie het zijn. Ja, dat is zo moeilijk om het uit te leggen voor degene die het niet weet natuurlijk, hè. Kijk, wij hebben in... Ik zal proberen het een beetje vlot te doen, maar het is een lang verhaal toch wel, hoor. We hebben in Efeze 2, hebben we het verhaal dat de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling... Zij namelijk die, zoals we vanmiddag al gezien hebben, zij die namelijk een hemelsburgerschap hebben ontvangen. Wel, die gelovigen, die gemeente is geroepen uit Joden en Heidenen. Uit 2 verschillende categorieën van mensen. U weet waarschijnlijk dat de natuurlijke mens is onderverdeeld in ieder geval 2 categorieën. Namelijk Israëlieten en Heidenen. En het aardige is dan dat van de gemeente gezegd wordt dat die verzameld wordt uit Joden en Heidenen. Dat het verschil wat in de wereld tussen die beiden bestaat, dat het niet bestaat in de gemeente. Want in de gemeente is Jood nog Griek. Nog een paar onderscheidingen zijn daar ook weggevallen trouwens, maar daar gaat het nu niet om. Wat in Efeze wordt uiteengezet, is dat zij die eertijds verre waren. Ik citeer het met opzet uit het hoofd, want we hebben een beetje tijdgebrek dan. Maar ik zeg toch waar het staat, dus u stopt de band later en dan leest u het even na. Hè? Efeze 2, daar staat, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees. Gij die eertijds vreemdelingen waart, gij die verre waart. Gij die ver waart van het burgerschap Israëls, die zonder God was in de wereld, zonder Christus, zonder verbonden, zonder belofte, zonder wet, enzovoorts. Gij zijt in Christus, nu in deze tegenwoordige tijd, nabijgebracht. En er wordt dus gezegd dat de gelovigen uit de heidenen deel hebben gekregen aan de belofte die God oorspronkelijk aan Israël gedaan heeft. En daarom staat er, zo zijt gij nu niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Want Christus is onze vrede, die deze beiden tot één gemaakt heeft en die de muur, het was niet die van Jericho, maar het scheelt niet veel natuurlijk, die de middenmuur des afscheidsels verbroken heeft enzovoorts. En dan staat er dat wij als gelovigen uit Joden en Heidenen samengebouwd worden tot één huis, tot een woonstede Gods in de geest, tot een geestelijke tempel feitelijk. Zodat van de gemeente uitdrukkelijk geleerd wordt dat die bestaat uit 2 categorieën die met elkaar verzoend zijn, die één geworden zijn. Het was één, maar het is samengevoegd in Christus. Nou, dat is een uitdrukking in ieder geval dus van de gemeente. Wel, dat vinden we nog een paar keer vaker in de Bijbel, en zelfs talloze malen. De eerste waar ik nu aan denk, is aan het feit dat diezelfde gemeente waar we het over hebben, in Hebreeën 12 genoemd wordt, een gemeente van eerstelingen. En die gemeente van eersten, of van eerstelingen, eigenlijk van eerstgeborenen, die wordt in het Oude Testament, in de wet, al bijvoorbeeld uitgebeeld door het offeren van de eerstelingenbroden. Het is altijd leuk om het zo te zeggen, het offer... Enkelvoud van de eerstelingen broden, meervoud. Want het is 1 offer, maar het zijn 2 broden. 2 broden gemaakt van 1 en hetzelfde deeg, van 1 en dezelfde oogst ook, het is de eerste vrucht van het land. Het wordt beschouwd als 1 offer, maar het wordt gevormd door 2 verschillende broden. Dus precies hetzelfde verhaal, want deze broden als eerstelingen worden gesteld in de handen van de priester, die ze dan moet bewegen... Of moet doen leven, dat is hetzelfde. Die ze moet bewegen in de tempel voor het aangezicht des Heren. En het verhaal is duidelijk. Deze 2 broden zijn een beeld van de gemeente van vandaag. Geroepen uit Joden en Heidenen. Zijn aan elkaar samengevoegd. En wij inderdaad leven omdat we zijn in de hand van onze priester. Die ons levend gemaakt heeft voor het aangezicht Gods. En onze priester is uiteraard die naar de ordening van Melchizedek. Ja. Nou, dat waren 2 broden. Maar zo hebben we er nog een paar, dan hebben we het over brood. Dus nou kan ik nu naar Lucas 24. Want daar hebben we ook te maken met brood. En er zitten ook mensen aan de tafel bij de Heer. En dat zijn er 2. Dat zijn 2 mannen de bekende Emmausgangers, die bij de Heer aan tafel zitten, net zo goed, net als dat wij leven hebben ontvangen in de handen van onze hoge priester, zo ontvingen zij leven, gewoon brood dus, maar ze ontvingen leven uit de handen van de Heer Jezus. Zelf de Heer brak hun het brood en gaf het hun en zij herkenden hem daaraan staten. Maar deze twee mannen, dat waren twee mannen die Jeruzalem verlieten en later alsnog naar Jeruzalem terugkeerden, maar onderweg hadden ze een ontmoeting met de Heer. En deze twee mannen, die worden vermaand om toch vooral alles te geloven wat de profeten gesproken hadden. Er waren heel wat dingen die de profeten gesproken hadden, maar men werd verondersteld alles te geloven wat de profeten gesproken hadden. En daarmee wordt duidelijk genoeg weer verklaard waar die twee mannen, deze twee Emmausgangers, een beeld van zijn. Zij die op de derde dag een ontmoeting hadden met de Heer, want zo was het daar in Lucas 24, en het brood uit zijn hand ontvingen. Wel, deze twee mannen, die droegen maar één naam. Ja, goed, in de burgerlijke stand zullen ze twee namen gehad hebben, maar in de Bijbel niet, en daar gaat het maar om. Hè? In de Bijbel weten we die twee mannen, we hebben maar één naam, Cleopas. En omdat we dat ook onvoldoende vinden, noemen we ze voortaan maar de Emmausgangers. Maar ze heten gewoon samen Cleopas. Het heeft iets te maken met dat ze zijn tot eer of tot heerlijkheid van de Vader. Wel, dat is precies de omschrijving van de gemeente die geroepen is uit Joden en Heidenen, die samengevoegd zijn tot één en die verbonden zijn met de levende Christus, uit wiens handen zij ook het leven, of het brood, zo u wilt, ontvangen. Met wie wij als gelovigen dus aanzitten aan één en dezelfde tafel des Heren. Dat is zo'n verhaal, hè? Nou, dan hebben we nog een paar mannen. Dan waren we bij de Heer in huis, dan weten we er nog twee. Want in Johannes 1 vind je ook twee mannen die de Heer achterna liepen, die onderweg een ontmoeting hadden met de Heer. En de Heer zei, wat moet je? Zei hij eigenlijk zoiets, hè? Wat is er? En toen zeiden ze, waar woont u? En toen zei de Heer, nou, kom maar mee. En ze gingen ook met hem mee naar huis. Ze zullen ongetwijfeld ook bij hem thuis gegeten hebben. En het was niet in Emmaus, maar waar dan wel, weten we niet precies. Maar we weten wel wie het waren. Maar het waren twee mannen met één naam, precies hetzelfde. Alleen deze keer heten ze samen Andreas. En dat wil zeggen dat ze mannelijk waren. En ook dat is weer exact de beschrijving van de gemeente van vandaag, geroepen uit Joden en Heidenen, en die gevormd worden tot het lichaam van Christus en die opgroeien tot de mannelijke rijpheid. Dan ben ik toch weer terug in Efeze. Kijk, twee mannen en ze hebben één naam, ze zijn één geheel voor de typologie en ze zijn een type van de gemeente. Zo hebben we dat de gelovigen uit Israël, 12 stuks, in Handelingen 2, en ik heb het over de discipelen, stonden de Heer na te kijken, terwijl hij naar de hemel voer. En de Heer verdween, werd onzichtbaar, hij verborg zijn aangezicht, en wat bleef er over? Wel, op die berg waren in plaats daarvan ineens twee mannen gekleed in het wit. En dan zegt u, ja, maar dat waren engelen. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar er staat dat er twee mannen waren. En dan heb je het weer. Het zijn mannen, we weten niet waar ze vandaan kwamen. De Heer had zich bovendien verborgen. Ze behoren ook niet bij de twaalfen, ze horen ook niet bij Israël. Maar deze twee mannen, heel eenvoudig, zijn een beeld van de gemeente. Toen de Heer zijn aangezicht verborg voor deze wereld, bleef daarover inderdaad de gemeente geroepen uit Joden en Heidenen enzovoort, die een plaats hebben gekregen bovenop de Olijfberg en niks anders weten te vertellen van dat deze Jezus zal al zo wederkomen. Want daarna zien wij uit. Deze twee mannen zijn weer dus een beeld van de gemeente. Nou, dan wordt het langzamerhand wat moeilijk, want ik heb er nou al een paar gehad. Hè. Maar laat ik dan nog even noemen het schip waarmee Paulus ooit wegvoer. Paulus, die degene was die specifiek de gemeentelijke waarheden moest openbaren. Een prediker in de wereld, maar speciaal aan de gelovigen. Hij stapte in een schip en het had als teken... Ja... Castor en Pollux staat er, geloof ik, hè? Nou, in ieder geval het sterrenbeeld, want het is een sterrenbeeld, tweelingen. Want dat is het, Castor en Pollux is de tweelingen. In feite staat er een Griekse naam die wij zomaar niet kunnen vertalen, maar daar gaat het nou niet om. Het is het teken tweeling. En inderdaad, dat beeld, dat sterrenbeeld, of het teken aan de hemel, dat is inderdaad een beeld van de gemeente. Tweeling, twee met elkaar verbonden tot één. Nou zijn we hier in het Oude Testament en dan vinden we precies hetzelfde verhaal. We vinden twee mannen, twee van de 12 overigens, Die zeiden, de Heer zal het ons geven. Het waren Jozua en Caleb. Eén uit Israël, één uit de heidenen. Maar allebei zouden ze deel krijgen aan de zegeningen die God aan Israël beloofd had. Dat zijn Jozua en Caleb. Samen, of gezamenlijk zijn ze een type van de gemeente. Ook daar in die geschiedenis in Numeri, ik geloof, ik meen dat het Numeri 13 is. Maar hoe dan ook, hier zijn we dan terecht in Jozua 2. En we krijgen weer twee mannen die samen uitgezonden worden, nu door Jozua. En weer hebben die mannen precies dezelfde betekenis uiteraard. Ze zijn een beeld van de gelovigen van vandaag. Gelovigen die onderweg zijn naar de erfenis die hen beloofd is. Op een of andere wijze. Sterker nog, in zekere zin namen deze twee verspieders het land al in bezit. Wat aan het volk als zodanig beloofd was, dat werd al wat vroeger gegeven aan deze twee, want zij waren de eersten, inderdaad, zij waren de eersten die Kanaan binnengingen en zelfs Jericho binnengingen enzovoorts. Wel, Israël zelf zou het pas veel later krijgen, nou veel later, maar het zou het pas later krijgen, maar zij waren de eerstelingen van het volk die daar binnengingen, daar gaat het maar om. Zij gingen. We weten niet hun naam, doet er ook niet toe. Het zou voor mij een teleurstelling geweest zijn als de naam bij had gestaan. We weten niet wie het waren, dat doet er ook niet toe, want ze zijn een beeld van de gemeente van vandaag. De gemeente van der verborgenheid en uit deze bedeling der verborgenheid. Dus hun namen hoeven er niet bij, we weten zo toch wel wie het zijn. Ze zijn een beeld van de gelovigen van vandaag. En ze werden uitgestuurd om te bezichtigen het land en Jericho, staat er in Jozua 2 vers 1... En ze gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, die naam was Rahab, en zij sliepen daar. Elke keer als ik het lees, denk ik, ja, dat zal wel, dat ze daar sliepen. Maar goed, ja, je weet het niet, hè? Het staat er niet bij. Je vraagt je af wat ze daar moesten. Je kunt altijd nog zeggen, natuurlijk, van dat een plek was waar ze veilig waren, omdat discretie gewoonlijk verzekerd is op een dergelijke plaats. Dat zal dan ook wel. Maar ik denk wel eens, het is maar goed dat ze geen lid waren van onze gemeenschap, want anders dan zouden we ze nog wel eens ter verantwoording geroepen hebben, waarom ze uitgerekend in een bordeel hun schuilplaats gezocht hadden. Hè? Het is een beetje, ja, het is toch raar, of niet? Als later de koning van Israël een lied maakt, dan zegt hij, de Heer is mijn schuilplaats. En hier vinden we twee eerstelingen van Israël en ze komen terecht in een bordeel. Als schuilplaats, zo is het toch of niet? Ja, het is wel raar om het zo te vertellen natuurlijk, dat weet ik. Maar daarom is het wel zo. Kijk, over de zonden van deze mensen wordt helemaal niet gesproken. Van deze verspieders niet. Wel, het waren zondaren zoals u en ik. Misschien zelfs nog wel erger. Ik kan me haast niet voorstellen, maar je weet het nooit natuurlijk. Hè. Misschien nog wel erger. En dat geldt voor Rahab natuurlijk ook. Rahab de hoer. Er staat niet bij wat ze allemaal precies deed. Maar er staat wel dat ze de hoer was. En ze blijft altijd zo genoemd worden in de Bijbel. Ze houdt haar naam bij zich. Rahab de hoer. Dus later het volk Jericho veroverd in, wat is het, Jozua 6 is het geloof ik, hè? Ja, in Jozua 6. Dan zegt Jozua, nadat de muur valt, dan staat er in vers 22, gaat in het huis der vrouw, der hoer. En dan vraag je je af, waar is dat nou voor nodig om dat erbij te zeggen? Maar het staat erbij, gaat in het huis der vrouw, der hoer en breng die vrouw van daaruit met al wat ze heeft gelijk als je haar gezworen hebt. En dan brachten ze haar uit enzovoorts. En dan in vers 25. Dus liet Jozua de hoer Rahab leven en het huisgezin haars vaders en al wat ze had enzovoorts. De beloning die zij ontvangt. En de Bijbels commentaar is daar duidelijk genoeg op. Op deze gebeurtenissen. Het moet duidelijk zijn dat aan het eind van het verhaal zowel deze twee verspieders, als ook heel Israël, maar ook deze Rahab erfgenamen zijn geworden van het land. Hun achtergrond was verschillend, maar ze beërfden dezelfde erfenis. Niet op grond van dat ze zo goed hun best gedaan hadden, maar op grond simpelweg van geloof. En daar gaat het om. Dat is de belangrijkste waarheid van de hele Bijbel. En dat is ook een waarheid die de hele Bijbel door naar voren wordt gebracht. Maar die over het algemeen dus ook die men ook algemeen graag over het hoofd ziet. Omdat men zegt dat het zo gevaarlijk is, omdat je er nou eenmaal je maatschappij en je zeker ook je gemeente niet mee kunt bouwen. Maar je moet goed begrijpen dat deze Rahab de hoer zo genoemd blijft worden. Want het was altijd Rahab de hoer. Maar toch werd ze gerechtvaardigd, werd haar geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is tenminste het commentaar wat later in de Bijbel daarop gegeven wordt. Ze blijft de hoer, ze blijft de zondares, maar ze werd behouden niet omdat zij zo goed haar best gedaan, niet omdat ze zich bekeerd heeft, niet omdat ze er spijt van had, want al die dingen lezen we helemaal in de Bijbel niet. Maar in tegendeel, wij lezen dat het was omdat ze geloofde. En ze geeft ook, ze legt ook getuigenis af van haar geloof. Ik moet ze even opzoeken. Dat is namelijk in vers 9. Daar zegt ze namelijk: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Ze weten precies. Ze weten precies wie die God is van Israël, wie die God van deze mannen is. En ze weet precies dat dat volk, dat haar volk geen schijn van kans heeft. En dat Jericho geen schijn van kans heeft tegen Israël. Niet omdat die Israëlieten zo sterk zijn, maar omdat de God Israël zo sterk is. Ik weet dat Jehovah u dit land gegeven heeft. Dat is wat er staat. Het heeft niks met verspieden te maken, niks met afwegen van militaire kracht of iets dergelijks. Zegt, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Nou, dat is maar anders. En hoe de Heer dat tot stand brengt, dat moet hij zelf maar weten. Of hij dat doet met een groot leger, of met helemaal geen leger, of met een paar honderd man met fakkelen en kruiken, of iets daar, ik noem maar even wat uit de Bijbelse geschiedenis, of gewoon met helemaal niks, of met alleen met een verzameling trompetten, dat vind ik ook wel eens leuk om te vertellen, hè? Alleen met een paar bazuinen, dan ziet hij toch het nut van de militaire muziek, je weet nooit of de muur niet in zal storten. Maar goed. De Heer zou het geven. Dat is wat zij geloofden. En verder letten ze nergens op. Dat is ook wat later herhaald wordt. Want deze Rahab, die we alleen eigenlijk maar tegenkomen in dit ene hoofdstukje van de Bijbel, die eigenlijk maar een ondergeschikte rol speelt. Want laten we wel wezen. Stel nou bijvoorbeeld dat Rahab gedacht heeft, hé, hier kan ik munt uitslaan. Per slotverrekening heeft iedereen een vak om er munt uit te slaan. En dat zij ook. Ze had wel kunnen zeggen, die twee kerels, die krijg ik wel klein. Dat hoorde bij de vak trouwens. En die lever ik mooi uit. Dan krijg ik nog een beloning ook. Hè? En dan zouden die twee verspieders gedood zijn. Nou, en dat was het dan. Dacht je dat dan de Heer niet Jericho aan Israël gegeven zou hebben? Dacht u dat het zo'n aanzienlijke verzwakking geweest zou zijn, dat de Heer dat dan niet meer had kunnen doen? Wel, voor de historie is het een onbelangrijke geschiedenis. Het hele verhaal van die verspieders. Je vraagt je zelfs af waarvoor het eigenlijk nodig was om verspieders te zenden. De Heer zou het sowieso geven. Hij had het beloofd. Zie. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat de rol van Rahab een zeer onbelangrijke rol geweest is in de geschiedenis van de Bijbel. Maar het punt is dat ze op minstens drie verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament dan toch weer genoemd wordt. Ik weet het niet precies uit het hoofd, maar ik heb er drie in het hoofd zitten. De ene is in Matthäus 1, het eerste het beste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, waar ze genoemd wordt onder in het geslachtsregister eigenlijk van de Heer Jezus. Want uit haar werd uiteindelijk wel degelijk de Heer Jezus geboren. En denk erom, ze was van heidense kom af. Ze hoorde tot het Canaanitische volk hier, maar niettemin werd ze de moeder van de Heer Jezus. Ja, met vele generaties ertussen, maar in de Bijbel blijft het dan zo heten. Dat is één ding. Het andere ding is dat deze Rahab genoemd wordt in Hebreeën 11, uiteraard. Hebreeën 11. Waar eerst staat in vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. De Bijbel heeft toch gelijk en Werner Keller heeft toch ongelijk, want de muren van Jericho zijn gevallen door het geloof. En niet door het geluid van de bazuinen enzovoorts. Ken je die boeken niet? Nee? De Bijbel heeft toch gelijk? Nee? Van Werner Keller. Ja, de Bijbel heeft gelijk, maar Werner Keller niet. De muren van Jericho vielen niet omdat ze toch al zo slap waren en door die herrie van al die bazuinen begonnen ze te trillen en toen vielen ze in elkaar. Onzin verhaal trouwens. Daar heb je een boel geloof voor nodig, denk ik altijd maar. Maar goed, ze zijn gevallen door geloof, door de kracht van het geloof. En die nu geloof had als een mosterdzaad, hè? Want dan zou je bergen kunnen verzetten. Ik zie het nut er niet van in, maar het zou kunnen. Hè? Nee, het had ook geen nut, het heeft alleen een typologische betekenis, maar daar gaat het nou even niet over, hè? Maar door het geloof is het dus zeker mogelijk om die muren te laten vallen. Dat is ook wat er gebeurd is. Dat staat hier. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Als ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. En dan, door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Nou, dat is het nou. Door het geloof. Wel, er staan 2 dingen. Er staat door het geloof en er staat als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Het is niet alleen een kwestie van beloning voor bewezen diensten dat zij het leven hield, zij en haar familie. Maar het is het resultaat van haar geloof. En dat is ook de achtergrond van de redenering van Jacobus, een paar hoofdstukken verder. Dat is met 2 bladzijden verder in mijn Bijbel. In Jacobus 2... waar hij zegt, en desgelijks, vers 25 is dat, van Jacobus 2, en desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonden heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Ja, dat is ook zo, maar je moet wel natuurlijk vers 23 en 24 er even bij lezen, hè? Want in vers 23 staat, Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus door geloof werd Abraham gerechtvaardigd. En vervolgens, vers 24, ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof? Wel, de mens wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar geloof gaat gepaard met werken. Dat wil zeggen, iemand die gelooft, die zal zijn geloof ook kenbaar maken door de werken die hij doet. Niet omdat dat moet, maar omdat het een vanzelfsprekende zaak is. Ik ben geen groot filosoof, zeg ik altijd, maar het lijkt me heel eenvoudig dat iemands daden, verklaard kunnen worden slechts uit wat iemand gelooft, uit de gedachten die hij heeft. En het is zo dat Hebreeën 11 dus zegt, door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Nee, dat was inderdaad door het geloof. En dan is de volgende vraag, hoe weten wij dat zij geloofden? Wel, ze heeft namelijk de verspieders met vrede ontvangen en weer uitgelaten langs een andere weg enzovoorts. En ze heeft dat gedaan uit geloof. Niet om er beter van te worden, want nogmaals, ze er beter van had willen worden naar menselijke redenering, dan zou ze beter hebben kunnen uitleveren. Maar ze verzette de bakens, ze wist wat er aan de hand was, ze wist wat de Heer zou doen, ze wist wat de Heer beloofd had. De Heer had beloofd het land aan Israël te geven en ze begreep dus dat ze aan de kant van Israël, aan de God van Israël zou moeten staan. En daarom liet ze de verspieders naar de andere kant van het huis, over de muur eruit. Want was de redenering, straks komen die Israëlieten hier en dan ben ik van hen afhankelijk. En zo ging het natuurlijk ook. En dat was geloof dus. Ook de daad die zij stelde was een daad des geloofs, om dan de mooie tweede naam vanuit de Statenvertaling maar te blijven gebruiken. Kwam uit haar geloof voort. En dat is het hele verhaal. Wij weten dat ze een hoer was. Daar is meer dan genoeg over gezegd. Maar ze werd gerechtvaardigd. Ze werd behouden. Ze werd zelfs lid van het Joodse volk, zou ik moeten zeggen, van Israël. Door geloof. Zij was ook eertijds verre. Ze was ook vreemd van het burgerschap Israëls enzovoorts. Maar door geloof werd ze eraan toegevoegd. Dat is de oude Bijbelse waarheid. Dat de mens slechts uit geloof gerechtvaardigd wordt, ongeacht wie men is. Je mag dan hoer zijn en zelfs misschien blijven. Het is nou weer gevaarlijk wat ik zeg natuurlijk. Nee, niet voor u, maar voor mij. Hè. Maar je mag dan hoer zijn en misschien ook blijven. Maar je wordt door geloof gerechtvaardigd en niet op een andere manier. Niet door van beroep te wisselen, in ieder geval. Nou, waar het nou om gaat is dit, dat deze vrouw Die verbergt dan deze verspieders. Dat zou je ook verwachten, want zo heet ze ook. Ik denk eerlijk gezegd dat het haar bijnaam was, Rahab. Want dat betekent dat ze nogal ruim was. En dat kan natuurlijk op verschillende wijzen worden uitgelegd. Maar in ieder geval, ze was ruim genoeg om ruimte te bieden aan deze verspieders. Zie. En laat ik dan meteen het verhaal maar verder vertellen. Want deze vrouw, deze hoer, is natuurlijk toch in de Bijbel in de eerste plaats een type. Ik heb het net niet over type gehad, ik heb het net gehad over dat ze gewoon een zondares was. Hè? Maar ze is in de eerste plaats een type van Israël. Als je dan in de Bijbel, of naar aanleiding van de Bijbel vraagt, wat is dat? Wie is dat? Wie is die hoer? Wie is die zondares? Enzovoort, dan is er maar één antwoord. En dat is de vrouw des Heren, de overspelige vrouw waarvan de Heer zegt, oh die hoer. Ze neemt de vreemde aan en haar eigen man moet ze niks van weten. En deze Rachab de hoer is dan ook een beeld van Israël zelf. Dat niet alleen, wij vonden haar dan ook niet voor niks in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Maar we vonden daar nog een vrouw, eveneens een heidense vrouw in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En dat was Rut, de Moabitische. En daarvoor geldt hetzelfde verhaal. Wel, zij was geen hoer, maar zij was wel een heidense vrouw en ze kwam tot geloof. Zij was een nette oppassende vrouw, zou je zeggen. En Rachab was dat misschien niet, maar het maakt ook helemaal niks uit, want beiden werden door geloof toegevoegd aan Israël. Dat wil zeggen, zij waren eerst vreemdelingen en bijwoners, maar daarna waren ze dat niet meer. Ze waren niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden. Alleen heb ik het nou niet over de roeping van de gemeente, maar over de roeping van Israël in het verleden. Deze vrouw dus is een type van Israël. En nou blijkt dat deze twee mannen, deze twee verspieders, inderdaad hun leven danken aan de verbinding die zij hadden met deze vrouw in Jericho. En via deze vrouw in Jericho werden ze immers bevrijd uit de stad en konden ze hun roeping verder vervullen. Wel, die geschiedenis wordt overigens enigszins onderbroken. Deze mensen komen bij deze vrouw, ze worden uitgelaten aan de andere kant van de muur. En dan staat er dat Rahab tegen hen zegt, in vers 16, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn en gaat daarna uw weg. Nadat deze ontmoeting met Rahab heeft plaatsgevonden, worden ze dus verondersteld zich te verbergen op het gebergte, een hoge plaats in elk geval, en dat voor 3 dagen, om daarna op de 3e dag uiteraard hun weg te vervolgen. Wel, waar dit uitbeelding van is, is makkelijk genoeg, en het wordt ook bevestigd door de versen die hierop volgen. Het is namelijk zo dat deze Rahab uiteraard een beeld is van een gelovige Israël. Dat is een duidelijke zaak. En dat gelovige Israël vinden we in feite al in het verleden, aan het begin van onze tegenwoordige bedeling, waarbij inderdaad de zaligheid die aan de Joden gegeven was, gepredikt werd aan de heidenen en via het Jodendom kwam deze zaligheid tot de heidenen. Dat wil zeggen dat wanneer wij heidenen nu gerechtvaardigd zijn en deel gekregen hebben aan de zegeningen van Israël, is dat inderdaad gekomen via Israël en namelijk speciaal via de gelovigen uit Israël. Uit het Israël ook van het verleden. Ik denk nou met name ook aan de dagen van Handelingen, waarin de gelovigen uit Israël het evangelie gebracht hebben tot de heidenen, opdat die heidenen samen met de gelovigen uit de Joden erfgenamen zouden worden van dezelfde belofte. En dat is wat de Heer zelfs later nog, of eerder nog, zegt tegen de Samaritaanse vrouw, de zaligheid is uit de Joden. Wel, hij bracht de zaligheid naar deze Samaritaanse vrouw, maar hij zegt, denk erom, de zaligheid is uit de Joden. En zo vinden we dat hier, dat deze twee mannen, deze twee eerstelingen, deze twee verspieders, die in beeld zijn van de gemeente, wel, zij danken hun leven aan deze vrouw die hen over de muur geholpen heeft. Wel, het probleem is dat ik moet zoveel dingen tegelijk uitleggen, hè. Want elke keer als ik zeg over de muur, dan denk ik aan Psalm 18, vers 30. En wat is het? 2 Samuel 22, geloof ik. Of 1 Samuel 22, weet ik niet. Maar in ieder geval Samuel 22, eveneens vers 30, waar staat, met mijn God spring ik over een muur. Ja. Met mijn God spring ik over een muur. Dat wil zeggen, de hindernis, de afscheiding, De middenmuur is afschijnsels desnoods. Die muur die wordt genomen, daar gaat men overheen. Die passeert men. De muur staat er nog, maar men gaat er overheen. Dat is wat David uitroept. En hij roept het uit in verband met dood en opstanding. U leest die psalm maar eens na. Psalm 18 was dat. En het is een beeld van de overgang van een oud verbond naar een nieuw verbond. En zo vinden we dat hier ook. Deze mannen, deze heidenen, beleven deze overgang van een oud naar een nieuw verbond. Ze gaan uit Jericho en komen terecht aan de andere kant van de muur. Ze worden via Israël, of via Rahab moet je dan zeggen, uitgelaten. En daarna worden ze verondersteld zich te verbergen tot op de derde dag. Wel, dat is de positie van de gemeente van vandaag. Wij als eerstelingen, wij hebben een zaligheid ontvangen via Israël. Ja, via de hoer, inderdaad. Maar we zijn vervolgens uitgegaan. We zijn gezet over de muur. We zijn verlost van de wet. We zijn uitgegaan buiten de lege plaats. En we worden verborgen. Want ons leven is met Christus verborgen. Wel bij God. En het is dus in de hemel. Dat is een hoge plaats. Dat is op het gebergte. Zie. Dat is waar deze mannen dan ook heen vluchten. Om vervolgens op de derde dag weer hun weg te gaan. Wel, dat is ook wat wij als toekomstbeeld voor ons hebben. Dat op de derde dag wij onze weg zullen gaan. Het zal een weg zijn met de Heer overigens. Want na twee dagen en op de derde dag, dan begint de volgende bedeling. En dan vindt in ieder geval ook plaats de opname van de gemeente. Want na twee dagen betekent, zegt Petrus, in ieder geval na de 2000 jaar van de tegenwoordige periode van verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Dus dat voorbij is, gaan we onze weg. Dan wordt er, hoeven we ons niet meer te verbergen, maar er is er sprake van openbaring. En dan zal die muur van Jericho ook vallen. Het leuke is natuurlijk toch, deze mannen gingen maar zo over die muur. Wat ding staat erom, ze gingen er maar zo over. Pas in de toekomst zou je vallen. En dan zou het hele volk over diezelfde muur gaan. Die hindernis, die blijkt voor ons geen hindernis te zijn. Via Israël en via de zaligheid, via het geloof moet ik eigenlijk zeggen, bleek die muur voor ons geen onoverkomelijke hindernis te zijn. En we zijn er inderdaad met de Heer overheen gesprongen. We zijn bevrijd van zonde, we zijn bevrijd van de wet. We zijn een nieuwe, een andere wereld binnengegaan. Wel, we moeten onze poosje verbergen, maar we zien uit naar de dagen waarin wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En in die dagen zal ook Israël als volk verlost worden. En dat zien we ook in deze geschiedenis van Rahab. Want nadat deze mannen verteld worden dat ze over de muur zijn uitgelaten, wordt er nog iets gezegd over een afspraak die er gemaakt wordt. Er wordt namelijk gezegd door deze twee mannen: zie, wanneer we in dit land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader, uw moeder, uw broeders en ganse huizes en uw vaders enzovoorts. Dus dat rode koord, dat is een rood koord, dat moest ze aan het venster laten hangen. En daar, en op grond daarvan zouden ze haar kunnen herkennen. Maar we weten zelfs hoe het ging. Op grond daarvan bleef zelfs het hele huis staan. Want de muur viel. En hoewel dit huis was gebouwd op de muur, bleef het huis kennelijk overeind staan. Omdat dit rode koord hieraan verbonden was. Wel, het was dit rode koord dat tot redding was geweest van deze verspieders. Maar het rode koord had ooit nog eens een andere functie. U zult zeggen, ja, maar het was een andere koord. Dan zeg ik, dat kan wel wezen, maar het is toch wel degelijk een scharlaken koord. Het was iets dunner ook. En dat was in Genesis 38, waar het verhaal gaat ook over iemand die hoer genoemd wordt en waarbij nog de vraag is of ze het was, maar daar gaat het nou niet om. Voor de gelegenheid was het in elk geval, was in Genesis 38 de geschiedenis van de dochter van Juda, de schoondochter van Juda, en in zekere zin zelfs de vrouw van Juda, namelijk Tamar, die beviel van een tweeling. Ik heb er niet aan gedacht straks, maar goed. En van daar staat namelijk in Genesis 38 vers 27... Het geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf, en de vroedvrouw nam dezelfde, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Hier wordt de scharlaken draad gebonden, de hand van de eerste, die de hand uitsteekt. En in Jozua werd de draad gebonden aan het bordeel, aan het huis van Rachab, de hoer van Jericho. Nou, en dan staat er: maar het geschiedde, als hij zijn hand weder intoog, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden: hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. Want Peres, dat is een bres, hè, gewoon in het Nederlands. Dat is dus een breuk, een bres. Op u is de breuk, en men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit om wiens handen scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. En wat je daar vindt, is eerst de verschijning van Zera, die gemerkt wordt met deze scharlaken draad. Dan wordt die geboorte van Zera onderbroken, want eerst wordt dan Peres geboren, de bres, de onderbreking, waarna alsnog Zera geboren wordt. En deze Zera, die eerste en laatste is in deze reeks dan, die wordt dan gemerkt met dit rode draad. Wel, inderdaad, deze Zera in Genesis 38 is een type van Israël. Het Joodse volk, het Israëlitische volk, zo u wilt. Afkomstig uit Juda, uiteraard. Maar Peres, de breuk, is een beeld van de gemeente van vandaag, die immers tot stand komt in de onderbreking van de heilshistorie en ook in de onderbreking van Gods geschiedenis met Israël. In het verleden was de zaligheid niet uit de Joden, maar van de Joden. En in de toekomst zal de zaligheid wel degelijk weer van datzelfde volk als volk zijn. Maar in die tussentijd is de zaligheid uit de Joden, of zoals in Handelingen 28 staat, de zaligheid is de heidenen gezonden en die zullen horen. Dat betekent in gewone termen dat Israël als het volk van God, als Ammi, terzijde is gesteld en tijdelijk Lo-Ammi, niet Gods volk is. Maar in de toekomst zal het dat alsnog weer zijn. Maar in de tussentijd roept God zich een ander volk voor zijn naam uit de heidenen enzovoort. Dat is het volk waar wij door geloof en door genade uiteraard deel van uitmaken. En daarom Peres is de aanduiding van de gemeente, terwijl Zera de aanduiding is van Israël. Waar het nou om gaat is dat we die scharlakendraad dus hier twee keer tegenkomen. En allebei de keren worden verbonden met een beeld van Israël. De draad wordt eraan geknoopt, maar de draad loopt nergens naartoe, is afgebroken. Daar komt het eigenlijk op neer. En het beeld dan ook uit, een afgebroken lijn. Het leven wordt onderbroken. Rood staat bijvoorbeeld voor bloed. En bloed is leven, zoals u weet. En deze afgebroken draad, het losse eind touw, is de uitbeelding van een leven wat onderbroken wordt. Net zo goed als de geboorte van Zera wordt onderbroken. En in plaats daarvan wordt Peres geboren. En zo is het met de geschiedenis van Israël. De historie, de Bijbelse historie van Israël wordt onderbroken. De heilshistorie van Israël is onderbroken. En in de tussentijd verzamelt zich God een volk uit de heiden, opdat in de toekomst opnieuw de vervallen hut van Jacob, of van David, sorry, van David, Handelingen 15, weder zal worden opgericht. Dat is ongeveer het verhaal. En dat verhaal zien we in Jozua ook uitgebeeld, want deze mannen worden uit het huis gelaten, aan het huis wordt de rode draad gehangen, en de mannen worden verondersteld zich vervolgens te verbergen. 3 dagen, omdat ze op de derde dag hun weg zouden gaan, zodat ze vanaf de derde dag de geschiedenis van de verwoesting of van de verovering van Jericho gaat beginnen. En precies zo zit het met de tegenwoordige tijd, ook deze tegenwoordige bedeling. Want als de 2000 jaren, de 2 dagen van elk 1000 jaar dus, voorbij zijn, dan zal inderdaad alsnog Jericho veroverd worden, zal ik maar zeggen. En dan zal ook inderdaad Rachab de hoer als beeld van een gelovige Israël behouden worden, blijven staan. Dat is precies wat er gebeurt. Want in de toekomst zal niet slechts Jericho, maar zal zelfs Jeruzalem worden ingenomen, letterlijk. Maar ook dan zullen de gelovigen uit de stad bevrijd worden, want Rachab is een type van dat gelovige overblijfsel van Israël. Weliswaar overspelig, de vertegenwoordigers van een overspelig volk, maar niettemin gelovig. En daarom zullen zij gered worden. Zoals Lot gered werd uit Sodom, en zoals Rachab gered werd uit Jericho, zo zal het gelovige Israël zelf gered worden uit Jericho. Uit Jeruzalem in de toekomst bedoel ik. Dan zal ze moeten vluchten, de stad uit, door de Olijfberg, naar de woestijn enzovoort. Het is altijd weer hetzelfde verhaal. De zaligheid komt tot stand altijd via de vlucht. Ik moet hierbij denken trouwens aan iemand die ook eens over de muur gezet werd. Die heel smadelijk de aftocht moest blazen. Niet met 7 bezuin op de 7e dag, maar gewoon overdrachtelijk. En dat was Paulus. Die roemde in zijn zwakheid en zei, ik was zo zwak. Dus ze hebben me zelfs over de muur uit door een huis heen uit het raam moeten laten zakken aan de andere kant van de muur. He? Ja, staat in, waar staat dat? Tweede Korinthebrief, geloof ik, wordt het aangehaald. En in Handelingen natuurlijk, ja. Ja. Maar ook Paulus wist welke weg een gelovige dient te gaan. De stad en eventueel het huis verlaten. Maar hoe dan ook, redding komt op stand op grond van geloof. Dat is in de eerste plaats. En dan gebeurt het op de manier die God bepaald heeft. En dan blijkt dat heel dat plan in verband met het tot stand komen van het nieuwe verbond hier uiteengezet wordt. Eerst wordt de zaligheid gegeven aan Israël. Die het doorgeeft als het ware, of het is in Israël beloofd, die het doorgeeft aan de heidenen. Die tot geloof komen, heeft te maken met de roeping van de gemeente, omdat na 3 dagen alsnog Israël redding zou vinden, levend gemaakt zou worden, zoals het ook staat in Jozua 6. Nou goed, het is precies zoals die mannen doen. Er staat, zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat er vervolgens wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Nee, ze waren verborgen, precies zoals het over de gemeente van vandaag staat. Verborgen. In Christus, of met Christus staat er, verborgen bij God. Alzo keren die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Noem, die een beeld is van Jezus zelf natuurlijk, al was het maar omdat hij dezelfde naam draagt. Jozua is dezelfde naam als Jezus, hè. En zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua, want dat is de uitslag van het hele verhaal, zij zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Dat betekent dat ze geen stand konden houden, natuurlijk. Maar dat zijn verspieders zoals ze behoren te zijn, zoals die andere 2 eerst ook. De Heer, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want de inwoners des lands zijn voor onze aangezichten gesmolten. En dat is een blik naar de toekomst, wanneer inderdaad in de eerste plaats Jericho en daarmee zelfs Israël onderworpen zal worden, zich zal moeten onderwerpen aan het koningschap van Christus. De stad en zijn hele land zal zelfs worden ingenomen, maar het neemt niet weg dat de gelovigen daaruit wel degelijk behouden zullen worden. Ongeacht het verleden, ongeacht wie zij zijn, ongeacht dat ze uitgebeeld worden door Rachab de hoer. Want als ze gelovigen zijn, zullen ze inderdaad gered worden. Maar wat daarna verder volgt, is uiteraard de totale verovering, niet alleen van Palestina zoals het in het verleden was, maar het is de totale verovering van deze oude aarde die onderworpen zal worden door de Israëlieten, of zal onderworpen worden aan Israël, moet je zeggen. Want het blijft zo dat de verovering van Palestina in de tijd door Israël slechts een tamelijk flauwe voorafschaduwing is van de verovering van de gehele wereld in de toekomst. En dat duurt bepaald niet zo lang meer. Want in de tamelijk nabije toekomst zal de Heer inderdaad eerst Israël aan zich onderwerpen, uiteraard. Een gelovig Israël zal behouden worden, maar zal vervolgens de gehele aarde aan zich onderwerpen. Opdat het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van de God van Israël, gevestigd zou worden over deze gehele wereld. En daar zie je de volgorde. Dus eerst zijn eerst de 2 mannen, de 2 verspieders, de 2 eerstelingen dus feitelijk. De 2 geheime agenten, dat is gewoon de gemeente dus. Hè. Daarna Jericho en Rachab, een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. En daarna zelfs het gehele land. En dat is een beeld van de wereld in de toekomst. Want de geschiedenis van de uittocht uit Egypte en de vervulling van de belofte dat God Canaan aan Israël zou geven, is een voorafschaduwing van de uiteindelijke oprichting van het koninkrijk van de God des hemels. Het koninkrijk van de ware Jozua en van de ware Mozes. Het koninkrijk van Christus, waarvan wij nu reeds door geloof eerstelingen mogen zijn. Amen. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we aan deze dingen deel mogen hebben door uw genade.
We danken u dat wij, hoewel we zondaren zijn, gerechtvaardigd worden. Niet op grond van onze zonden of onze werken, maar gerechtvaardigd worden op grond van geloof. En we danken u, Vader, dat we u mogen kennen. En dat we Jehovah mogen kennen, de God van Israël. Die God die beloofd heeft en die ook bij machte is om te doen wat hij beloofd heeft. We danken u, Vader, dat wij deze zegeningen mogen leven. En dat wij als eerstelingen van het nieuwe verbond, van de nieuwe schepping, reeds deel mogen hebben aan dat koninkrijk van u. We danken u dat wij reeds nu deze afstand mogen nemen van deze oude wereld in de wetenschap, dat we in de toekomst betrokken zijn, zullen zijn bij uw regering over deze oude schepping. We danken u dat we betrokken zijn bij onze Heer en Heiland. Dat we met hem verbonden zijn. Dat we zullen delen in zijn zoonschap en dat we zullen delen in zijn erfenis. Want we danken u, Vader, dat u ons niet alleen hebt doen wedergeboren worden tot een levende hoop, maar ook tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. We danken u dat we daar net als deze twee verspieders naar uit mogen zien. Naar die geweldige toekomst. Dat we het land waarin we ons nu bevinden, lichamelijk, dat we datzelfde land ooit definitief zullen bezitten en daarover zullen heersen. Wij danken u, Vader, voor deze levende hoop. Voor dat perspectief wat u ons geschonken hebt, uit genade en niet door verdiensten. Want we danken u dat het uw woord was, dat eens deze wereld tot stand bracht, maar dat het hetzelfde woord is wat ons nieuw leven heeft geschonken, dat het ook hetzelfde woord is waardoor u in de toekomst uw koninkrijk ook zult vestigen, zelfs nog in deze oude wereld. Wij danken u voor de kracht van dat woord. Van de kracht van dat woord waardoor u spreekt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En we danken u dat we daarin mogen geloven, daarop ons vertrouwen mogen vestigen. Niet op onze eigen menselijke voorspellingen, dat we niet hoeven te zien op de omstandigheden, niet hoeven te zien op de reuzen in deze wereld. Maar we danken u dat wij kennen die God van Israël, waar we deel aan gekregen hebben, hoewel wij heidenen waren. Maar we danken u dat we die God kennen, die gesproken heeft, die beloofd heeft en die machtig is om te doen hetgeen u ook beloofd had. Wij danken u, Vader, dat we daar ook deze middag bij mochten stilstaan. Dat we steeds opnieuw mogen overdenken, kleine delen uit uw woord, die ons steeds opnieuw bepalen bij wie u bent en wat u doet. Wij danken u, Vader, dat we in deze genade mogen staan en we brengen onszelf bij u, ook wanneer we deze plaats we zullen verlaten. We danken u dat we aan uw hand en in uw gemeenschap mogen leven, omdat u ons dit leven geschonken hebt en omdat u ons deze beloften gedaan hebt. Amen.